onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede, zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen gemeente uit Psalm 139, de versen 1 en 14. Wij doen nu samen met de Kerk van alle Eeuwen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Aansluitend zingen we uit Psalm 27 het vijfde vers. Mijn hart zegt mij, o Heere, van uwentwege, zoek door gebeen met ernst mijn aangezicht. Daarna lezen we uit het Lijdensevangelie Matthäus 26 de versen 69 tot en met 75. We noemen nu Matthäus 26, de versen 69 tot en met 75, na de belijdenis des geloofs en na het zingen van Psalm 27, het vijfde vers. En ieder spreken met mij in zijn of haar hart, ik geloof. In God, de Vader, de Almachtige, schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zitten ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden. Wederopstanding des vleeses. En een eeuwig leven. Amen. Matteüs 26, te beginnen bij vers 69. En Petrus zat buiten in de zaal en een dienstmaagd kwam tot hem zeggende: Gij waart ook met Jezus, de Galileër. Maar hij loochende het voor allen, zeggende: Ik weet niet wat gezegd. En als hij naar de voorpoort uitging, zag hem een andere dienstmaagd en zeide tot degene die al daar waren: Deze was ook met Jezus, de Nazarener. En hij loochende het wederom met een eed, zeggende: Ik ken de mens niet. En een weinig daarna, die er stonden bijkomende, zeiden tot Petrus: Waarlijk, gij zijt ook van die, want ook uw spraak maakt u openbaar. Toen begon hij zich te vervloeken en te zweren: Ik ken de mens niet. En terstond kraaide de haan. En Petrus werd indachtig het woord van Jezus, die tot hem gezegd had: Eer de haan gekraaid zal hebben, zult gij mij driemaal verloochenen. En naar buiten gaande, weende hij bitterlijk. Tot zover de schriftlezing voor deze avond. Wij willen op deze Lijdenszondag en in dit uur van voorbereiding voor het heilig avondmaal samen nadenken over het laatste vers uit de schriftlezing, het laatste vers van dit hoofdstuk. Matteüs 26, het 75ste vers. En terstond kraaide de haan. En Petrus werd indachtig het woord van Jezus, die tot hem gezegd had: Eer de haan gekraaid zal hebben, zult gij mij driemaal verloochenen. Naar buiten gaande, weende hij bitterlijk. Willen we samen het aangezicht van de Heere zoeken in gebed. Heere, wanneer wij uw aangezicht zoeken, wil u ons dan het bidden zelf maar leren. Wij zijn mensen die niet weten te bidden zoals het behoort. Dat geldt van ons allen wanneer wij nog onbekeerd zijn, maar ook wanneer we genade kennen. Dan moeten we van onszelf belijden dat we biddeloze mensen zijn en dat wij door u telkens weer de genade ontvangen moeten om het gebed te leren. En daarom smeken we ook in deze eredienst: Heere, wil u ons bidden leren. O grote profeet en leraar, Heere Jezus Christus, wil uw goddelijk onderwijs ook daarin verheerlijken vanavond, dat wij die grote genade van het gebed van u mogen ontvangen. En dan leggen we onze vragen en al onze behoeften aan u de Heere voor. U kent ze. Daarom behoeven we ze niet aan u voor te leggen. Want u weet, eer dat een gedachte gevormd is, eer dat we onszelf de nood van ons leven realiseren, eer dat er een woord op onze lippen is, het is u bekend. Maar u zegt het in uw woord en het is u aangenaam dat wij onze harten voor u uitstorten. We hebben het zojuist gezongen. Gij zegt, zoek mijn aangezicht. En daarom willen wij uw aangezicht zoeken en alles voor u neerleggen. En dan weet u wat we nodig hebben deze avond in het luisteren, zowel hier in de kerk als voor de kerktelefoon en in het verkondigen van uw woord. Heere, geef dat uw woord zo verkondigd mag worden dat het is naar de zin en mening van u en dat we in het uitdragen van de boodschap helderheid van gedachten mogen ontvangen, gaven om te spreken, een stem om de boodschap uit te dragen. Maar wil u vooral met de bediening van uw geest meekomen, opdat het woord gepredikt mag worden in de betoning van geest en van kracht. Wil alles wat ook op de kansel een hindernis kan vormen bij het uitdragen van uw woord genadig wegnemen. Wil u met ons zijn in het luisteren, Heer, u weet, daar kunnen ook allerlei hindernissen en struikelblokken zijn. Ze zijn te veel om te noemen. Maar wil u ze genadig wegnemen, vermoeidheid en slaperigheid, afleidende gedachten, wat voor dingen niet al. Laat het zo mogen zijn dat al die dingen onder uw genadige heerschappij weggedrukt mogen worden uit ons leven. En dat onze harten gevangen gelegd worden onder de majesteit van uw woord. En als wij dan in dit uur van voorbereiding opnieuw op het lijdensevangelie mogen ingaan, bidden wij van u, Heere, wilt u geven dat uw woord ook zijn kracht mag doen. Laat het zo mogen zijn dat wij zowel het onthullende en ontdekkende wat ook in deze boodschap ligt opgesloten mogen verstaan, maar ook de diepe en onverdiende troost die in dit evangelie van vrije genade ligt opgetast mogen ontdekken. Want wij worden eraan herinnerd dat wij mensen zijn. En dat zelfs de allerheiligste, waartoe een Petrus behoorde, slechts een klein beginsel heeft van deze dingen. Heren, nu komt het erop aan of wij ook dat kleine beginsel hebben. Niet of wij volmaakt zijn, want dat is niemand. Maar of wij dat waarachtige beginsel van de vrezen van uw naam kennen. Of als we het niet kennen, maak ons dan beschaamd. Zou u het dan willen geven, Heere, dat we vanuit deze dienst de stilte opzoeken en net als Petrus in de eenzaamheid u mogen aanroepen. O God, wees mij de zondaar genadig. En als we vanavond eraan herinnerd worden wat er bij onszelf allemaal kan zijn, aan verkeerde motieven, aan vertrouwen op onszelf, aan het leunen op gronden bij onszelf, Heere, laat de ontmaskerende boodschap laten zien dat dat geen deugdelijke gronden zijn. En geef dat we ook dan de eenzaamheid mogen opzoeken en onze zonden mogen belijden. Leer het ook aan uw kinderen, Heere. Want zelfs wanneer we veel van u geleerd hebben, wat Petrus toch zeker mocht, dan worden we juist in deze lijdensgeschiedenis van u, o Heere Jezus Christus, ontmaskerd in het feit dat er nog zoveel vlees en wereld is. Verkocht onder de zonde, dat geldt ook van uw kinderen. Heren, dat dat tot schaamte mag stemmen. En dat het zo mag zijn dat wie we ook zijn, we allen bijeen mogen zijn in verootmoediging. Dat zou zo'n wonder zijn, Heren, als dat er echt zijn mocht bij ons allen. U kunt het toch geven. Wil u het ook schenken. Maar wil u ook geven dat het vanavond duidelijk mag worden dat waar Petrus in zijn ontrouw aan de kaak gesteld wordt, dat u getrouw bent. Niet alleen daarin dat uw voorzegging van de val van Petrus in vervulling ging, maar ook daarin dat u in dit hele gebeuren aanduidt dat alles wat uit uw lippen ging vast en onverbroken blijft. Dat ook onverbroken blijft, maar ik heb voor u gebeden. dat uw geloof niet ophoudt. Dat ook onverbroken blijft en indien gij eens bekeerd zult zijn, zo versterk uw broederen. Dat gij dezelfde blijft en dat u dat met uw eigen bloed en met uw eigen lijden bezegelt en bekrachtigt. Heere, geef dat dat evangelie vanavond uitgestald mag worden en dat het toegepast mag worden aan de harten van mensen die bij zichzelf geen gronden en geen gestalte kunnen ontdekken. En dat we die ene naam mogen spellen en die ene zaligheid die in die naam ligt opgesloten mogen overhouden. Jezus Christus en die gekruisigd. Heere, wil zo vanavond uit genade uw woord waar maken. Uw woord is waar. Maar het moet ook telkens weer voor ons persoonlijk waar gemaakt worden in ons leven. Door de Heilige Geest. O, wil daartoe uw woord gebruiken. Zegen ons als gemeente. We mogen elkaar ook vanavond aan u opdragen met onze vragen, zorgen en noden. Ze zijn er in het midden van de gemeente, Heere. We mogen ze toch ook nu voor u neerleggen zoals we dat deze morgen al deden. We mogen ook komen met onze dankbaarheid en blijdschap voor al het goede wat u gaf. En ook daar is alle reden voor. Dat u zo aan ons dacht deze dagen, gisteren. En op deze dag mogen we het openlijk voor u neerleggen. Heere, wil u ook in de toekomst zijn met de gemeente. En als vele dingen veranderen, wil u dan tonen dat u dezelfde blijft. En laat het tot zegen mogen zijn voor velen van ons. Ja, van alle van ons. En wil u daartoe zelf uw woord gebruiken. Zegen onze kerken. Zegen alle kerkelijke arbeid, kerkelijke vergaderingen, deputaatschappen. Zegen het werk aan onze theologische universiteit. Wil u zijn met alle studenten, maar ook met allen die aan de universiteit mogen werken. Heere, maak u het werk vruchtbaar. Want daar gaat het toch om. Omdat mannen gevormd mogen worden, toegerust ten diepste door u. Om straks in de wijngaard, in de oogst uitgestoten te worden door u. En wil u uw goddelijke zegen daaraan hechten. Wees u met het werk van zending, evangelisatie en evangelieverkondiging onder Israël. Laat uw koninkrijk mogen komen. O, wil u geven dat vanwege het lijdenswerk van de Heere Jezus Christus de heidenen en de zonen van het oude volk van Israël tot inkeer mogen komen. Laat uw koninkrijk mogen komen met kracht. En wil u genadig uw handen over deze wereld uitbreiden. Heere, laat deze wereld die kreunt en kraakt en lijdt tot in het diepst van haar voegen, waar diepe voren geploegd worden die zichtbaar maken dat wij op een gebroken wereld en op een zondige wereld leven, wil u uw koninkrijk over deze wereld uitbreiden. Wil u ons land en volk zegenen. Wil u zijn met onze koningin, met onze regering. Wil u genade en kracht, wijsheid en liefde tot u en tot uw woord geven. En wil u ons ook in deze tijd met zoveel donkere nevels genadig zijn en terug doen keren tot uw woord. Leer ons iets, ook als natie, als volk, Heere, van die verbrokenheid van het hart die we in Petrus hier zo tegenkomen. Wat zou het een wonder zijn als in deze lijdensweken velen hier in Nederland achter u de Heere aan zouden klagen. Met bitter verdriet over hun zonde. Smekend om genade en om bekering. Heere, wil u die geestelijke opleving, dat geestelijk ontwaken onder ons schenken. We hebben het niet verdiend. We belijden het dat wij het er niet naar maken. Want onze zonden zijn vele. Maar o Heere, hoor. O Heere, merk op. Doe het om uw naams, om Jezus wil. Amen. We zingen nu eerst nog, gemeente, uit de 88ste psalm, de versen 9, 10 en 11. U krijgt gelegenheid om uw gaven te offeren voor de Heere en zijn dienst. Psalm 88, vers 9, 10 en 11. Wij zingen aan het einde van de prediking, psalm 69, vers 13. Dat zal de Heere veel aangenamer zijn dan ossofar die hunne klauw verdelen. De blijdschap zal het hart der vromen strelen, als zij mij zien verlost van smart en pijn. Gij die God zoekt in al uw ziels verdriet, houd aan, grijp moed. Uw hart zal vrolijk leven. Nooddruftigen veracht zijn goedheid niet, nooit zal hij zijn gevangenen begeven. Psalm 69, het 13e vers, aan het einde van de prediking. Geliefde gemeente, bekend spreekwoord zegt dat een gewaarschuwd man voor twee geldt. Daar zit, voor zover ik zien kan, de gedachte achter dat wanneer je gewaarschuwd bent, dan ben je eigenlijk met z'n tweeën. Want dan weet je dat er gevaren dreigen. Dan heb je vier paar ogen. Maar het blijkt niet altijd op te gaan. Soms loopt iemand die gewaarschuwd is met vier paar ogen blindelings het gevaar waarvoor hij gewaarschuwd is tegemoet. Dat zien we heel duidelijk bij Petrus. Want al voordat de Heere Jezus de grote lijdensgang ging, is hij gewaarschuwd. Ik moet zeggen, herhaaldelijk gewaarschuwd. En hij geloofde het niet. Deze gewaarschuwde man gold voor twee. Maar dan in zijn ongeloof. En is een hoogmoed. En dat kan helaas ook. Maar desondanks, was dat hele gebeuren rondom Petrus nodig als een onmisbare schakel in de lijdensweg van de Heere Jezus. Waarom? Wel, een van de aspecten is zeker dat in dat gebeuren Jezus Christus zijn profetische ambt verheerlijkt. En daar willen we vanuit deze tekst vanavond over nadenken. Jezus verheerlijkt zijn profetische ambt. In de eerste plaats in de voorzegging van Petrus zonde. Onze tekst zegt dat Petrus dacht aan de woorden: eer de haan gekraaid zal hebben, zult gij mij driemaal verloochenen. En in de tweede plaats in de vervulling van zijn belofte. En dan concentreren we ons vooral en Petrus indachtig wordende het woord van Jezus. Jezus verheerlijkt zijn profetische ambt in de voorzegging van Petrus zonde en in de vervulling van zijn belofte. De geschiedenis is zo bekend, die geschiedenis die een onderdeel uitmaakt van het lijdensevangelie. De Heer Jezus is voor zijn geestelijke rechters gesleept. Volgens het Johannesevangelie, Johannes 18, is hij eerst onofficieel verhoord door Annas, terwijl het Sanhedrin bijeenkwam midden in de nacht. En toen is hij in de vergadering van het Sanhedrin verhoord. En toen het vonnis voorlopig geveld was, is hij bespot, zo hebben we vanmorgen gezien. Maar dwars door dat hele verhoor heen loopt dan die verloochening van Petrus. Want als u de evangeliën zou vergelijken, dan zou u zien dat de ene evangelist dat verhoor voor het Sanhedrin eerst plaatst en dan de verloochening van Petrus. En de andere evangelist zegt dat Petrus de Heer Jezus eerst verloochend heeft en dat toen het verhoor voor het Sanhedrin en de bespotting plaatsvond. Nou, dat betekent heel eenvoudig dat die twee gebeurtenissen die allebei enige tijd in beslag namen, dat die parallel liepen. Terwijl Jezus verhoord werd en ook terwijl Jezus bespot werd, werd hij ook nog verloochend door de leider van zijn discipelkring, door de vurige Petrus. En het is goed om daaraan vast te houden, omdat we goed beseffen dat die twee gebeurtenissen eigenlijk op een bepaalde manier met elkaar vervlochten zijn. Dat is niet alleen zo wat het verloop betreft, ook de betekenis van die twee gebeurtenissen zijn nou aan elkaar verwant. Want als de Heer Jezus Christus door de geestelijke rechtbank het Sanhedrin veroordeeld wordt en daarna bespot wordt, dan wordt hij door de godsdienst buitengesloten. Godsdienst, u begrijpt dat, met een kleine g, de religiositeit, die in opperste huichelachtigheid de Heer Jezus veroordeelt op grond van een valse aanklacht. Officieel laat Israël weten, hij is des doods schuldig. Maar terwijl hij van de godsdienst die hem haat, die hem revelig gezind is, verstoten wordt, tekent de verloochening van Petrus daarbij dat de Heere Jezus door zijn vertrouwde vrienden, door de mensen die in hem geloven, die een band, een geestelijke band met hem kennen, hier verlaten wordt, alleen gelaten wordt. En dat gebeurt op de meest drastische manier. Want dat wil het woord verloochenen toch eigenlijk zeggen. Hoe is het gebeurd? Wel, we weten dat Petrus op de een of andere manier onder leiding van Johannes de hof van de plaats waar Jezus verhoord werd is binnengekomen. Daar in die open hof kon je naar binnen kijken in de verlichte zaal waar het Sanhedrin zat. En in die hof, daar stond het dienstpersoneel en die soldaten die bij de arrestatie van de Heer Jezus in de hof betrokken waren. En het was een wat koude nacht, een wat kille nacht. Ze stonden terwijl ze allemaal met hun ogen naar de lichte zaal gericht stonden, hun handen wat te warmen en sommige soldaten dobbelden wat en anderen fluisterden wat, zoals dat in een hof van een grote woning gebruikelijk was. Nou, ook Petrus mengde zich onder dat gezelschap op zichzelf niets ongewoons, want er liepen in zo'n hof wel meer mensen af en aan. Maar ineens is het een jonge vrouw, waarschijnlijk een dienstbode. We krijgen de indruk uit de oorspronkelijke tekst dat ze niet uit Israël kwam. En daarom veronderstellen de commentatoren dat het een jonge vrouw geweest is, een slavin van de hoge priester, die toch heel veel de leerlingen van de Heer Jezus met de meester gezien heeft toen hij in Jeruzalem was. Een jonge vrouw zegt, zeg, was jij ook niet bij deze Nazarener? En Petrus wordt wat onrustig en hij schokschoudert wat. Hij zegt, nee, je vergist je. Maar dan volgen de dingen elkaar snel op. Een ander vraagt het nog wat meer toegespitst. En tenslotte de vrouw die de portier is, die aan de deur staat. Je spraak verraadt je. En de ontkenningen, de verloocheningen van Petrus worden steeds feller. Uiteindelijk zweert hij een eed. En het schalt over de tegels van de binnenhof. En het klinkt onverwacht luid op. Hij vervloekt zichzelf. Zo doet de Heer. En zo doet hij daartoe. Indien ik deze mens kenne. Petrus. Hij was gewaarschuwd. Want al voordat de Heer Jezus in Jeruzalem kwam, was het hem gezegd dat alle discipelen hem verlaten zouden. En toen Petrus zei, al zouden zij u ook alle verlaten, Heere, ik geenszins, toen had de Heer Jezus het gezegd, gij zult mij verloochenen. En nog maar enkele uren geleden, toen ze uit de avondmaalzaal gingen, vlak daarvoor, was het weer ter sprake gekomen dat hij verraden zou worden en gearresteerd zou worden en dat ze hem alle verlaten zouden worden. En Petrus had het bijna met dezelfde woorden gezegd, indien ze u allen verlaten zouden, ik geenszins. Dat had hij toen met stemverheffing gesproken. Moedige Petrus, liefde van zijn hart dreef hem tot spreken. Ja, maar die liefde van je hart kan soms blind zijn. Blind voor je eigen zonde. Blind voor je eigen nameloze zwakheid. Blind voor je eigen gerechtigheid. Heb je daar ook wel eens last van? Zo was het bij Petrus. Zijn ijver was groter dan zijn geestelijk inzicht. En straks als hij nu in die zaal is, in die binnenhof is, bij die dienstknechten van de hoge priester Caiaphas. Nu wordt zijn stem weer luid. Al luider. Elke verloochening klinkt zijn stem harder en scherper. Maar nu is het geen liefde. Nu is het angst. Bange vrees. Dat ze ook hun grijpgrage handen aan hem zullen slaan en hem straks ook voor het gerecht zullen slepen. En daarom in pure angst, bijna in paniek zouden we kunnen zeggen, vervloekt hij zichzelf. Ik ken de mens niet. Wat zien we hier schrijnend duidelijk, gemeente. Hoe de mens het ene ogenblik hoge geestelijke woorden kan spreken. Al zouden ze ook allen aan u geërgerd worden, ik zal met u sterven. En slechts enkele ogenblikken later verloochent hij de meester. Ik ken de mens niet. En dan moet u maar heel goed beseffen dat dat verloochenen niet alleen maar iets is. Ja, ik weet eigenlijk niet wie hij is. Maar het is onder ede, onder een vervloeking. Zo doet de Heere en zo doet hij mij daartoe. Zeggen, ik heb nooit iets van hem geweten. Die band, die levensband, die liefdeband die er gelegd is, die heeft nooit bestaan. Met een vervloeking zeggen, Ik ken Christus niet en ik ken zijn genade niet. Dat zit er ook in. Is dat nu Petrus? Die held van het geloof. Nee, we moeten maar niet denken dat een kind van God altijd alles maar in handen heeft. Ieder die de Heere oprecht vreest, weet ervan. Ik ben tot hinken en tot zinken ieder ogenblik gereed. Maar terwijl dat de realiteit is hier in het leven van Petrus in dit ogenblik, betekent het wel dat het woord van de Heere in vervulling gaat. Want de Heere Jezus had het gezegd. En Petrus had het niet geloofd. Daarin ziet u dat het woord van de Heere altijd in vervulling gaat. Ook als een kerk het helemaal niet kan geloven en het er helemaal niet mee eens is. Ook als het bedreigende woorden zijn. En waarschuwende woorden. Gemeente, laten we wat dat betreft maar niet eenkennig zijn. Als wij het woord vervulling horen noemen, dan denken we al gauw aan de belofte. En dat is zeker terecht. Belofte en vervulling, dat zijn Bijbelse woorden die nauw aan elkaar verwant zijn. Maar u moet nooit vergeten dat de Heere niet alleen maar zijn belofte vervult. Maar dat hij ook zijn waarschuwingen vervult. En dat hij ook zijn bedreigingen vervult. En al had Petrus het er helemaal niet mee eens. En al had Petrus allerlei bezwaren. Het komt toch zoals de Heere zegt. En daarom moet u de waarschuwingen van de Heere maar niet langs u heen laten gaan. En de vermaningen van de Heere maar niet in de wind slaan. Als de Heere welmenend en ernstig in zijn woord u waarschuwt voor de paden van de zonde, jou, mijn jongen of meisje in de kerk, maand iedere zondag weer en elke dag dat je uit je Bijbel leest om de paden van de slechtheid te verlaten en in de wegen van de Heere te wandelen, dan meent de Heere dat echt. En als de Heere als het ware onder tranen betuigt in zijn woord dat het einde van de paden van de zonde de dood is. Dat je uiteindelijk wanneer je eigen wegen kiest en je eigen leven leidt, je in de dood terechtkomt in de volle afschrikwekkende zin die dat woord in de Bijbel heeft. Dan is het waar. Want dat profetische woord komt uit, het wordt vervuld. En dan mag je niet denken, nou het zal zo'n vaart wel niet lopen. Ik heb altijd naar de kerk gegaan, ik heb altijd toch wel een beetje netjes geleefd. Er zijn mensen die veel slechter geleefd hebben dan ik. Moet je eens kijken wat er allemaal gaande is in sommige grote steden. Wat er gaande is met betrekking tot drank en drugs. Zo heb ik niet geleefd. Maar ja, ik doe toch eigenlijk wel mijn eigen zin. En bekeerd, nee, dat ben ik niet. Vergeet het niet. Dat wanneer de Heere zegt, verlaat de paden van de onbekeerlijkheid en van de slechtheid. En wanneer de Heere nodigt, wie heeft lust de Heere te vrezen? Dat achter die woorden zit, dat wanneer je niet naar die woorden luistert en ze in de wind slaat, zijn bedreigingen en waarschuwingen in vervulling gaan. Je komt om. En daarom ligt hier een geweldige prediking in. Om acht te geven op het woord van de Heer. Om dagelijks te leven. Iedere uur, iedere minuut zou ik bijna zeggen, bij wat de Heere zegt, want o, we zijn zo gauw het spoor bijster. Want vergeet het niet, mijn jongen, deze man over wie het hier gaat, dat was niet een onbekeerde zoals u of zoals jij misschien bent. Dat was een kind van de Heer. Dat was de spreekbuis van de apostelen. We zouden zeggen de vooraanstaande in de apostelkring. En door niet te luisteren, eigenwijs, eigengerechtigd, het valt wel mee, zingt hij tot deze diepte van de verloochening. Wat is nodig om te waken en te bidden? Zijn we dat? Zijn we dat heel persoonlijk? Zijn we dat als vaders, als moeders, wanneer we kinderen mogen hebben? Zijn we dat als gemeente, midden in deze dodelijk slaapdronken tijd, wakende en biddende? Petrus was het niet. Ja, wakende en biddende zijn, dat betekent ook dat je niet te hoog denkt over je eigen geestelijke toestand. Want dat was een aspect wat bij Petrus er natuurlijk tussen zat. Hij dacht, ja, wanneer ze u verlaten, ik kan dat begrijpen van Thomas. Dat is zo'n zwakke broeder, zo'n pessimistische natuur. Ik kan dat begrijpen misschien ook wel van Thaddeus, over wie we heel weinig weten. Maar ik? Nee, ik niet. Wat zat erachter? Petrus stond veel te hoog. Hij dacht dat hij zoveel geloof had en zoveel kracht had, dat hij tegen die verzoeking wel bestand zou blijken. Maar juist als wij zo hooggevoelende zijn, zo schrijft Petrus in zijn brieven later, dan zijn we tot hinken en tot zinken ieder ogenblik gereed. En dat is een kwaal wat ik toch even aan moet wijzen vanuit het woord. Juist ook in deze dienst die een voorbereidingsdienst is voor het heilig avondmaal. Dan worden wij geroepen om onszelf te onderzoeken, om onszelf te beproeven. U en ik en jullie. En hoe zit dat dan bij ons? Nee, wij zijn in onze kringen een beetje bang om die vraag al te direct te stellen. En als je die vraag als ouderling of als dominee aan de mensen stelt, dan gebeurt het nogal eens dat de mensen een beetje terugschrikken. Maar die vraag moet gesteld worden, mag ook gesteld worden. U mag hem ook aan mij stellen. Hoe is het dan? Tussen God en tussen uw ziel, want daar gaat het over in de voorbereidingsdienst. Daar gaat het over in het licht van deze tekst ook. Ja, dan kan het zo zijn dat we heimelijk, we durven er misschien niet zoveel over te zeggen, maar heimelijk toch nog wel heel wat goede gedachten van onszelf hebben. En een van de dingen die deze tekst vanavond heel nadrukkelijk aan ons wil zeggen is: wees niet hooggevoelende, maar vrees. Als wij altijd zo vertrouwen op onszelf, als u zo vertrouwt op uw geloof, als u zo vertrouwt op uw geestelijke leven, deed Petrus ook. Ja, en die had nog echt geestelijk leven ook. Maar je hebt mensen die, wanneer je met ze spreekt, het altijd maar hebben dat ze zo kunnen vertrouwen op hun geloof. En op wat ze van zichzelf denken. Maar dat is voor God tekort, gemeente. En als u zondag aan de avondmaal komt omdat u vertrouwt op uw geloof, dan vertrouwt u op een droggrond. Want ik lees nergens in mijn Bijbel dat we op ons geestelijk leven en op ons geloof moeten vertrouwen. Petrus vertrouwde in zijn geloof en in zijn bekering en in alles wat er geweest was.
maar hij rolde er binnen enkele uren mee in de diepte van de nacht. En als de Heere Jezus Petrus niet vastgehouden had in dat ogenblik, had hij er zichzelf buiten gezondigd. O, laten we onszelf onderzoeken of we niet met wat redeneringen of fraaie gedachten, u en ik, steunen op ons geloof, op onze bekering, op onze gedachten. Want dat is voor God geen grond. Wat bedoelt u, zegt iemand? Je hebt toch geloof nodig? Ja, je hebt het ware geloof nodig. Maar het ware geloof rust niet in zichzelf, dat rust niet in redeneringen, dat is niet tevreden met bevindingen. Dat zoekt God. En dat zoekt Christus. En dat zoekt het woord van Christus. Dat zoekt alles bij de genade van God. Dat zoekt de zaligheid buiten zichzelf. En dat is een heel fijn verschil. Want hier luisteren de dingen nauw. Maar een van de dingen waar in Nederland, in kerkelijk Nederland, in de gereformeerde gezinten, naar mijn heilige overtuiging, de dingen soms niet goed liggen. En soms heel erg niet goed liggen. Is dat men van zijn geloof en van zijn geestelijk leven een afgod maakt. En dat men steunt op wat in de mens is. En ten diepste God en Christus niet nodig heeft. Nou, daar was ook iets van bij Petrus. En laat ik het dan nog één keer zeggen. Petrus kende geestelijk leven. Petrus kende de Heer, maar toch, hij steunde zo op zichzelf. En toen zonk hij. Wie meent te staan, ziet toe dat hij niet vallen. Kijk, ook dat heeft de Heere Jezus Christus gezegd. En ook daarin is een profetische woord voor alle tijden, ook voor vandaag, zo geweldig van betekenis. En ook daarin heeft hij Petrus willen waarschuwen en willen wakker schudden. En ook daarin wil hij ons vanavond wakker schudden in deze voorbereidingsdienst. Kinderen van God, mensen die de Heere niet vrezen. Mensen die misschien zichzelf bij Gods kinderen scharen, maar toch eigenlijk maar steunen op dingen bij zichzelf. Omdat ze zo ernstig met de dingen bezig zijn, omdat ze soms wel eens gevoelig zijn en daar hun grond van maken. De Heere wil ons wakker schudden om ons te laten zien. Dat zijn geen gronden. Niet de tranen die ik pleng. Niet het offer wat ik breng. Niet de bevindingen die ik koester. Niet mijn bezig zijn met de dingen. Kunnen mij redden. Maar gij alleen. En dat heeft Petrus hier geleerd. Hij heeft in deze pijnlijke weg moeten leren dat hij met alles wat hij bezat, zonder God en zonder Christus, ten dode wankelde. Petrus heeft op al zijn ervaringen en op al zijn omgang met de Heere Jezus Christus, van zijn kant althans bekeken, de dood moeten schrijven. Ja, kijk, dat is toch het aangrijpende van die hele geschiedenis. En de Heere Jezus vervult zijn voorzegging. Want Petrus hoort dan, terwijl hij met schelle stem schreeuwt, ik ken de mens niet, de haan kraaien. En hij werd indachtig. De Heere heeft het gezegd. En hij gaat naar buiten. En met een verbroken hart weent hij bitterlijk. Weent hij bitterlijk omdat hij gezondigd heeft. Omdat hij ondanks de waarschuwingen toch zo hoog bij zichzelf dacht. En hooggevoelende was. En wat zou het nou een zegen zijn als mensen op deze zondag of in deze week van voorbereiding die we samen begonnen zijn. Op die plaats terecht mochten komen deze week. Met een verbroken hart. In de stilte voor God. Met tranen over hun zonde. Voor het eerst. Of ook wanneer u de Heere vrezen mag opnieuw. Kijk, want dat is het. Waar het zelfonderzoek moet brengen. We zullen het straks lezen uit het oude formulier. En ieder bedenken zijn zonde en vervloeking. Dat is naar buiten gaan. Of laat ik het dan zomaar zeggen, naar binnen gaan, naar de binnenkamer. En bitterlijk wenen. Ja, dan laat je van de week je televisie wel uitstaan. Om naar de zoveelste voetbalwedstrijd te kijken. Maar dan zoek je in de week van voorbereiding Gods aangezicht. En naar buiten gaande weenden zij bitterlijk. Want er zijn wat zonden, gemeente. Bij u en bij mij. Nee, maar dat is toch niet alles, zegt iemand, wat deze tekst te zeggen heeft, of vergis ik me daar dan in? Nee, dat is niet alles, maar dat is wel een kern van de hele geschiedenis waar we niet overheen mogen lezen. En dan staat het er zo dat toen die haan kraaide, toen werd Petrus indachtig. En dan mag ik vanavond wel even herinneren aan de tekst zoals die staat in het Lucas-evangelie, Lucas 22. Dan wordt er iets anders gezegd, niet wezenlijk anders, maar een ander facet benadrukt wat het evangelie zoals het hier staat toch weer wat helderder maakt. Dan zegt Lucas dat toen Petrus die haan hoorde kraaien, dat Jezus zich omkeerde en Petrus aanzag. Dus allerlei dingen gebeuren tegelijk. Petrus, voor de derde keer verloochent hij de Heere Jezus Christus met een eed. De Heere Jezus kijkt vanuit die verlichte zaal om en ziet daar in het poortgebouw Petrus angstig een weg zoeken naar buiten. Hij heeft zijn stem gehoord die schalde door dat binnenhof. En tegelijkertijd kraait die haan. En die blik van de Heere Jezus, dat zal meegeholpen hebben samen met het kraaien van die haan om Petrus indachtig te maken. En zo staat hier dan dat hij indachtig werd aan het woord van Jezus. En wat was dat woord van Jezus? Wel, zo lezen we hier, dat woord van Jezus was dat wanneer de haan gekraaid zal hebben, zult gij mij driemaal verloochenen. Ja, maar als u alle teksten waar dat staat, waar dat aan Petrus voor zegt was, naast elkaar zou zetten, nou, dan krijgt u er wel een stuk of 5, 6... Dan staat er in sommige teksten nog meer bij. Blijkbaar heeft de Heere Jezus telkens Petrus gewaarschuwd met deze woorden. Maar heel in het bijzonder toen hij Petrus voor de laatste keer waarschuwde. Toen ze uit de avondmaalszaal gingen, heeft de Heere Jezus er nog wat bij gezegd. Heeft hij niet alleen maar gezegd: als de haan gekraaid zal hebben, zult gij mij driemaal verloochend hebben. Maar heeft hij ook gezegd: Simon, Simon, de Satan heeft u zeer begeerd te ziften als de tarwe. U weet wel, op zo'n zeef, daar werd het koren gezift om het kaf van het koren te scheiden. En dan dansten die graankorrels op de zeef. En dan woei het kaf onder en boven, uit de zeef woei het weg. Zo werd Petrus als een graankorrel gezift, geschud op de zee van Satan. Maar dan zegt de Heere Jezus erachteraan: de Satan heeft u wel begeerd te ziften als de tarwe, Petrus. Maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoude. En zo gij bekeerd zult zijn, zo gij eens bekeerd zult zijn, versterk uw broederen. En nu weet ik niet, gemeente, wat er allemaal in dat donker toen Petrus naar buiten vluchtte in het hart van Petrus is omgegaan. Ik weet alleen maar wat de Bijbel zegt en dat is dat hij verbroken van hart zijn zonde voor de Heere beleidde, bitter weende over zijn zonde. Maar ik hoef ook niet alles te weten wat Petrus toen meegemaakt heeft. Want dat is helemaal niet het belangrijkste. Maar weet u wat ik wel weet? Dat de woorden van de Heere Jezus Christus, hoe ze ook zijn, altijd in vervulling gaan. En dan gaat niet alleen maar in vervulling de waarschuwing van de Heere Jezus, waarin hij gewaarschuwd heeft, als de haan gekraaid zal hebben, dan zult ge me driemaal verloochenen. Maar ook die andere woorden. Maar ik heb voor u gebeden. Kijk, en ik denk zo toen Petrus die blik van de Heere Jezus zag, zeg, uit die zaal waar hij verraden werd, vals beschuldigd werd, gestompt en gespuwd werd, als de lijdende borg en zaligmaker zich omkeert en Petrus aanziet, dan ligt er in die blik van de Heere Jezus twee dingen. Petrus, heb ik het niet gezegd. Dan herinnert die blik van de Heere Jezus Petrus aan zijn eigen zonde, ondanks de waarschuwing van de Heere Jezus. En dan breekt die blik Petrus hart, zodat hij naar buiten gaat en bitterlijk weent. Maar dan ligt er in die blik ook een herinnering. Maar ik heb voor u gebeden. Je zou het zo kunnen zeggen, gemeente, terwijl Petrus geschud werd op die zee van de Satan. En dat ging tekeer. Satan is sterk. En hij probeerde Petrus weer in zijn greep te krijgen. En Petrus was, als het van hemzelf had afgehangen, ook in die greep van Satan weer terechtgekomen. Maar nu onder die zeef, onder die mazen van die zeef, waren biddende handen. Hoge priesterlijke handen. Handen die straks doorboord gaan worden aan het kruishout van Golgotha. En al kan Satan ook proberen de mazen van die zeef zo wijd te maken als de poort van de hel zelf. Die poorten van de hel, die mazen van die zeef, die zullen Simeon Petrus niet overweldigen, want ik heb voor u gebeden. Waar moeten we dan aan denken als de Heere Jezus dat zegt terwijl hij de avondmaalzaal verlaat? Ik heb voor u gebeden. Mag ik op twee dingen wijzen? Dan moeten we denken aan dat laatste grote gebed. Wat de Heere Jezus in de avondmaalzaal, nadat hij het avondmaal had ingesteld, heeft gebeden. Het zogenaamde hoge priesterlijke gebed. Leest u het vanavond thuis nog maar eens na, Johannes 17. Dan wendt de Heere Jezus zich kort voor zijn grote lijden tot zijn Vader. En dan bidt hij dat ontroerende gebed. Vader, verheerlijk uw naam. En dan volgt daar, Vader, ik bid voor degene die gij mij gegeven hebt. Ik bid niet voor de wereld, maar ik bid voor degene die gij mij gegeven hebt, opdat gij ze bewaart van de boze. Daar hebt u het. Ik heb voor u gebeden. Petrus begreep het toen niet. Hij zou wel ontroerd geweest zijn, maar hij begreep de strekking, de draagwijdte, de diepte van dat gebed niet. Maar toen heeft de Heere Jezus Christus, terwijl de afgrond van het lijden zich voor hem opende, niet gedacht aan zichzelf, maar hij heeft gedacht aan Petrus en aan Jacobus en aan Johannes en aan al die discipelen, aan heel zijn kerk, aan allen die ooit zalig zullen worden. Vader, ik bid voor hen. Opdat gij ze bewaart van de boze en van de wereld. Dat is het gebed van de Heere Jezus. En mag ik op nog iets wijzen? Weet u wanneer Petrus door de Heere Jezus ook werd opgedragen in het gebed? Wel in Gethsemane. toen de borg en zaligmaker daar worstelde met de drinkbeker. Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Doch niet gelijk ik wil, maar gelijk gij wilt. En als u dat gebed nou goed doordenkt en goed overdenkt, gemeente, dan vraagt de Heere Jezus: Vader, ik wil uw eer zoeken. Maar ik wil ook mijn kerk zalig maken. Als het kan zonder die lijdenskelk, Vader, laat het dan gebeuren. Maar indien het uw wil is dat ik, om uw eer te zoeken en mijn kerk zalig te maken, die lijdenskelk tot de laatste druppel moet drinken, uw wil geschieden, dan bid de Heere Jezus voor de zaligheid van zijn kerk. En voor het behoud van Petrus. En nu komen we terug bij de woorden van onze tekst. De Heere Jezus heeft dat aan Petrus voorzegd. En Petrus wordt in dat uur, bij het horen van dat hanengekraai en bij het zien van de blik van de lijdende borg, indachtig aan het woord van de Heere Jezus. En nu komt de vraag tot u en tot mij: kennen wij daar ook iets van? Dat door de kracht van de Heilige Geest, nee, niet door het kraaien van een haan of door een blik van de Heere Jezus hier op aarde, want hier op aarde is Hij niet meer. Maar door de kracht van het woord van Christus en van de geest van Christus. Want zo werkt Hij. Dat we gingen denken aan zijn woorden. Wel eens licht gevallen over het woord van Christus. Wel eens licht gevallen over de belofte van Christus. Wel eens licht gevallen over het woord van Christus, zodat in dat woord van Christus zijn naam ging spreken en zijn werk ging spreken. En uw hart naar dat woord van Christus en naar die dierbare Christus, zoals hij zichzelf in zijn woord openbaart, uitging. Want dat gebeurt, gemeente, wanneer God in genade op ons neerziet, dan worden we ontdekt aan onze zonde. Dan gaan we met verdriet, het avondmaalsformulier zegt, met een mishagen aan onszelf onze zonde belijden. Maar dan laat God ook licht vallen over het evangelie, over zijn belofte. Dan gaat de belofte spreken. Dan gaat er kracht van de belofte uit. Dan wordt de belofte krachtig toegepast aan je hart. En dan ga je in de belofte hem zien die ja en amen heet. Die Jezus Christus heet. Want in hem zijn alle beloften Gods ja en amen, zegt Paulus. En daarom moet ik het u toch vragen. Wel eens zo het woord mogen lezen, dat een belofte tot u ging spreken. En dat die belofte precies van pas was op de nood van uw hart, een antwoord was op de schuld van uw leven en op de zonde van uw bestaan. Wel eens ontdekt dat een belofte die misschien u wel eens bezig gehouden had, maar waarmee u geen kant op kon. Heren, wat betekent dit? Dat ineens onder een preek of onder het luisteren naar een bepaald gedeelte van het woord wat aan tafel gelezen werd, of bij het zingen van een bepaalde psalm, u indachtig werd. En u het zag. Want dat gebeurt soms ook in het leven van Gods kinderen. Dat een woord gaat spreken en dat ze er geen weg mee weten. En dat het pas later of pas geleidelijk duidelijk wordt. Ze worden indachtig. En als dan het woord open gaat, dan mag je tot je diepe verwondering zien dat de Heere van je afweet. dat de Heere je omzwervingen en je afdwalingen en je schuld en je ellende allemaal kent. Net zo goed als die Petrus door en door kende. Maar dat hij, omdat hij weet wat voor maaksel we zijn, zijn belofte gegeven heeft. En voor Petrus was die: ik heb voor u gebeden. Dat uw geloof niet ophoudt. En dan zegt professor Wissen het zo beeldend, u kent de uitdrukking misschien, ja. Toen Simeon Petrus de Heere verloochende en die geweldige eedzwering zwoer: ik ken de mens niet. Toen hing die aan een zijden draad boven de afgrond. Wat zeg ik, zegt Wissen. Hij hing aan een eeuwigheidskabel. Een kabel van eeuwige liefde. Want ik heb voor u gebeden. Ja, als Petrus naar zichzelf keek, dan was het een zijden draad die knapte. Maar omdat het woord van Christus, de belofte van Christus waar is: ik heb voor u gebeden, zat er eeuwigheidskracht in, was het een eeuwigheidskabel. Ja, wat betekent dat dan, zegt iemand, dat woord: ik heb voor u gebeden. Christus heeft gebeden daar in de avondmaalzaal. Christus heeft gebeden, geworsteld voor zijn kerk in de hof van Gethsemane. En dat is allemaal van betekenis voor Petrus, dat begrijp ik wel. Maar die woorden: ik heb voor u gebeden. Nou, wat dat betekent, gemeente, laat ik er nog een enkel ding van zeggen. Dat betekent allereerst dat de zaligheid van Petrus dus vast lag bij God, bij Christus. Ik heb gebeden dat uw geloof niet ophoudt. Daarin zegt de Heere Jezus dat Hij het is die het geloof bewerkt door zijn Heilige Geest. Maar dat Hij het ook is die het geloof versterkt en die ervoor zorgt dat het geloof niet ophoudt. En daarom, als er vanavond een kind van God in de kerk zegt, die zegt: u moest eens weten hoe zwak mijn geloof was. En hoe dat ik net als Petrus zo geneigd ben om de Heere te verloochenen. Misschien is er wel iemand die zo in de put zit geestelijk. Die zegt: ja, vroeger is er toch wat gebeurd in mijn leven en ik heb verschillende keren avondmaal mogen vieren, maar het is nou zo donker. Als zo blijft zoals nu is, denk ik dat ik niet aan kan gaan. Luistert u eens even. Als u nou oprecht de Heere vreest en niet mag ontkennen dat de Heere in uw leven begonnen is, dan spreekt u met die niet-avondmaalviering toch ook wat uit. Als u dan zondag zou kunnen blijven zitten, om wat voor reden dan ook, dan zegt u: ik ken de mens niet. Ik ken de mens niet. Want dat spreek je uit als je niet aankomt. En u zegt misschien: ja, maar het is zo donker in mijn leven. En een ander zegt: ja, er is dit aan de hand en er is dat gaande. Maar kunt u, terwijl de dingen van de Heere toch zijn sporen getrokken hebben in uw hart, dan naast de verloochenende Petrus blijven zitten aanstaande zondag: ik ken de mens niet. Want het is toch zo, dat we het dan misschien wel niet met een eed zeggen, maar wel met ons niet aangaan zeggen, als we hem oprecht vrezen. Net als Petrus: ik ben niet van deze. En dat kan toch ook niet? Dan voelt u toch wel in uw hart aan dat als de Heere zijn liefde in beginsel heeft uitgestort in uw leven en uw hart gebroken is, dan loopt dat toch vast. En dan zult u toch alles doen om op te ruimen wat ertussen zit, ter wille van Hem. En zult u dan ook niet vergeten dat diezelfde Heere die in dit woord al laat zien hoe zwak u bent, net zo zwak als Petrus of nog zwakker, dat hij ook gezegd heeft tot al zijn kinderen: ik heb voor u gebeden. Dat uw geloof en de versterking van het geloof en de dingen die daarmee te maken hebben, zoals bijvoorbeeld ook het niet wegzinken van het geloof, het niet ophouden van het geloof, dat dat niet in onze handen ligt. Gelukkig niet, zou ik zeggen. Want we zouden het op hetzelfde moment dat het in onze handen gelegd werd nog verknoeien, gemeente. Maar dat geloof en die voortgang van het geloof en die versterking van het geloof, het ligt alles in Gods hand. En dan heeft hij juist voor zijn kinderen, ook voor de hele kleine in de genade, het sacrament ingesteld op dat ze komen zouden, arm in zichzelf, de zaligheid zoekend buiten zichzelf, in Christus. En opdat ze het aan de tafel ervaren zouden, maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophouden. Ja, zegt iemand, maar dat is het nou juist. Dat staat er, dat woord van Christus, die belofte die Petrus krijgt, dat is voor Gods kerk. U hebt het net aangehaald uit Johannes 17, ik bid niet voor de wereld, maar voor degene die gij mij gegeven hebt. En dominee, u moet eens weten, ik durf me niet bij Gods volk te scharen. Met de wereld kan ik ook niet meer mee. Mijn hart zoekt die dingen, maar zou het bij mij wel echt zijn? En als ik dan denk aan het kennen van de Heere, dan zeg ik, ik ben er zo heel ver vandaan. Ik zie bij mezelf alleen maar onmogelijkheden. En als ik dan zo'n tekst hoor, ik heb voor u gebeden, dan denk ik, dat kan voor mij niet. Ook al hunkert mijn hart. Nee, dat kan niet. Moet u eens even goed luisteren. En daarom moet u Johannes 17 dan vanavond toch maar lezen. Hoe staat het daar? Ik bid niet voor de wereld, maar voor degene die gij mij gegeven hebt. Wie zijn dat? Ja, dat zijn Petrus en dat zijn Johannes. Maar dan leest u helemaal aan het eind van dat gebed ook nog dit erbij. Ik bid voor hen. Dat zijn die discipelen die daar staan. En voor degene die door hun woord in mij geloven zullen. Dus de Heere Jezus bidt niet alleen voor het volk van God wat al tot bekering gekomen is. Het wordt wel eens gedacht ook in onze kringen. Maar dat staat er niet. Hij bidt ook voor het volk van God wat nog tot bekering komen moet. De Heere Jezus Christus heeft gebeden in de nacht van het verraad. En de Heere Jezus Christus bidt tot op de dag van vandaag aan de rechterhand van zijn Vader. Dat zijn kerk bewaard wordt voor de boze. Maar ook dat er nog mensen zullen zijn die door het woord van de prediking, die door het woord van de apostelen en van de discipelen en van het gepredikte woord vandaag aan de dag tot bekering en tot geloof zullen komen. Is dat geen ontroerende gedachte? Dat de Heere Jezus nu ook bidt voor de bekering van zondaren. En zouden wij dan deze voorbereidingsweek voor onszelf en voor onze kinderen niet smeken, Heere, laat ik dan in die bede begrepen mogen zijn? Heere, mag ik ook in die doorboorde handen, in die biddende handen opgedragen worden aan de Vader. Heere, bekeer gij me. Zo zullen we bekeerd zijn. Kijk, en daarom is het toch waar. Vanwege die biddende hoge priester. Petrus werd indachtig dat uw arme zondaren behouden kunnen worden en dat de kerk zalig wordt en dat al Gods kinderen, hoe bestreden en zwak het geloof ook is hier van binnen, genodigd worden aan de tafel van hun Heere en Koning, van deze grote profeet en leraar. Gij die God zoekt, in al uw ziels verdriet, houd aan, grijpt moed. Want Petrus werd indachtig. De woorden: ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoude. Amen. Wij lezen nu zoals gebruikelijk een gedeelte van het formulier voor de bediening van het avondmaal, dat deel wat betrekking heeft op de zelfbeproeving. Geliefden in den Heere Christus, hoort aan de woorden van de inzetting van het heilig avondmaal van onze Heere Jezus Christus, welk ons beschrijft de heilige apostel Paulus in 1 Korinthe 11. Ik heb van de Heere ontvangen hetgeen ik u ook overgegeven heb, dat de Heere Jezus in de nacht in welke hij verraden werd het brood nam. En als hij gedankt had, brak hij het en zeide: neemt, eet, dat is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten des avondmaals en zeide: deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als gij die zult drinken tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Zo dan wie onwaardiglijk dit brood eet of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Maar de mens beproeve zichzelf en eet alzo van het brood en drinken van de drinkbeker. Want die onwaardiglijk eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des Heren. Opdat wij nu tot onze troost des Heren avondmaal mogen houden, is ons voor alle dingen nodig dat wij ons tevoren recht beproeven. Ten andere dat wij het tot dat einde richten waartoe het de Heere Christus verordineerd en ingesteld heeft, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat in deze drie stukken. Ten eerste bedenken en iegelijk bij zichzelf zijn zonde en vervloeking, opdat hij zichzelf mishagen en zich voor God verootmoedigen, aangezien de toorn Gods tegen de zonde zo groot is, dat hij die eer hij ze ongestraft liet blijven aan zijn lieve Zoon Jezus Christus, met de bittere en smadelijke dood des kruises gestraft heeft. Ten andere onderzoeken en iegelijk zijn hart of hij ook deze gewisse belofte Gods gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn, en de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigen toegerekend en geschonken is. Ja, zo volkomen, alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde onderzoeken en iegelijk zijn consciëntie of hij ook gezind is, voortaan met zijn ganse leven, waarachtige dankbaarheid jegens God de Heere te bewijzen en voor het aangezicht Gods oprecht te wandelen, insgelijks of hij zonder enige geveinsdheid alle vijandschap, haat en nijd van harte afleggende een ernstig voornemen heeft om van nu voortaan in waarachtige liefde en enigheid met zijn naasten te leven, alle dan, die al zo gezind zijn, die wil God gewis in genade aannemen en voor waardige medegenoten van de tafel zijn zoons Jezus Christus houden. Daarentegen die dit getuigenis in hun harten niet gevoelen, die eten en drinken zichzelf een oordeel. Waarom wij ook naar het bevel van Christus en van de apostel Paulus, alle die zich met deze navolgende ergerlijke zonde besmet weten vermanen, van de tafel des Heren zich te onthouden en hun verkondigen dat ze geen deel in het rijk van Christus hebben, als daar zijn alle afgodendienaars, alle die verstorven heiligen, engelen of andere schepselen aanroepen, alle die de beelden eer aandoen, alle tovenaars en waarzeggers, die vee of mensen mitschaders andere dingen zegenen en die aan zulke zegening geloof hechten, alle verachters van God, van zijn woord en van de heilige sacramenten, alle godslasteraars, allen die tweedracht, sekten en muiterij in kerken en wereldlijke regeringen begeren aan te richten, alle mijnedigen, alle die hun ouders en overheden ongehoorzaam zijn, alle doodslagers, kijvers en die in haat en nijd tegen hun naasten leven, alle echtbrekers, hoereerders, dronkaards, dieven, woekeraars, rovers, spelers, gierigaards en al degenen die een ergerlijk leven leiden, deze allen, zolang zij in zulke zonden blijven, zullen zich van deze spijzen, welke Christus alleen voor zijn gelovigen verordineerd heeft, onthouden, opdat hun gericht en verdoemenis niet des te zwaarder worden. Maar dit wordt ons, geliefde broeders en zusters, niet voorgehouden om de verslagen harten der gelovigen kleinmoedig te maken, alsof niemand tot het avondmaal des Heren gaan mocht dan die zonder enige zonde waren. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmede te betuigen dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn. Maar integendeel, aangezien we ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, zo bekennen wij daarmede dat wij midden in de dood liggen. Daarom al is het dat wij nog vele gebreken en ellendigheid in ons bevinden, als namelijk dat wij geen volkomen geloof hebben, dat wij ons ook met zulke ijver om God te dienen niet begeven als wij schuldig zijn, maar dagelijks met de zwakheid onzes geloofs en de boze lusten onzes vlees te strijden hebben, nochtans desniettegenstaande overmits ons door de genade des Heiligen Geestes zulke gebreken van harte leed zijn en wij begeren tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden Gods te leven, zo zullen wij gewis en zeker zijn dat geen zonde noch zwakheid, die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan hinderen dat ons God niet in genade zou aannemen en alzo deze hemelse spijze en drank waardig en deelachtig maken. Tot zover de lezing van het formulier. Eindigen we samen met dankzegging en gebed. Heren, wij hebben samen uw woord gehoord en samen het formulier voor een deel gelezen. Wil u geven dat deze dingen mee mogen gaan en mogen worden toegepast. En dat we deze dagen en deze weken met deze dingen bezig mogen zijn. En het in ons hart mag zijn, bij deze dingen leeft men. We smeken u, Heren, bewaar ons voor alle afleiding en verwarring, voor alle zonde en vooral voor de zonde van de zelfvoldane hoogmoed, die soms het nederigste bedelaarskleed aan heeft. Bewaar ons, Heren, voor onszelf. En geef dat we voor het eerst of opnieuw, met belijdenis van schuld en van zonde, u de Heren mogen zoeken. Geef veel werkzaamheden aan de troon van uw genade deze voorbereidingsweek. Want dat is het allervoornaamste, Heren. We zouden kerkdiensten kunnen houden, dat zou op zich wel goed zijn. We zouden allerlei samenkomsten kunnen beleggen ter voorbereiding, en er is op zich ook niets op tegen. Maar als het verborgen leven, de verborgen omgang met u ontbreekt, dan ontbreekt alles en verstart al het andere tot een vorm. Maar wil u dan krachtig en levend en levenwekkend onder ons werk. En o God, geef dat uw volk geoefend mag worden. En dat er ook nog die van verre staan. Maar die het toch door genade oprecht om u te doen is. Omdat ze weten dat ze zelf midden in de dood liggen. Heren, dat ze naderbij gebracht mogen worden. En dat zulke die oprecht u vrezen, hoe arm ze ook zijn in zichzelf, komende zondag vrijmoedigheid mogen ontvangen om aan te gaan. Weer u allen, wier levensgrondslag op een verkeerd fundament zit, breng u ze er genadig af, Heren. En ontdek ons aan alle krochten en schuilhoeken die er in ons eigen hart zijn. En bewaar ons voor de zonde. En zie ons aan in hem die de dankende en biddende hoge priester is. In wie heel het werk der genade en der zaligheid eeuwig vast ligt. Onze Heere, Jezus Christus. We bidden het uit genade. Amen. Psalm 138 vers 4 is onze slotzang. 138 het vierde vers. Laat heen in vrede draagt de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.